Wat een feest als mensen gedoopt worden. En weet je, als voorganger kan ik je zeggen, de top drie leukste dingen te doen als voorganger is, ik denk dopen nummer 1, huwelijk sluiten nummer 2 en preken. Heerlijk, preken en ook de preekvoorbereiding. Is gewoon heerlijk, je hebt de beste baan in de wereld. En daar ben ik ook heel blij mee. En het is gewoon hier zo goed om hier te zijn. Prijs God. Jullie kunnen alvast naar 1 Thessalonicenzen 1 naartoe gaan. Dat is heel moeilijk om te vinden, dus ik zeg het alvast eventjes. Het is een kleine brief in het Nieuwe Testament. Halleluja. God is zo goed. God is zo goed. Ik had het zo op mijn hart om even goed uit te leggen wat het verschil is tussen religie en relatie. Weet je, alle wereldgodsdiensten die kennen religie. Er zijn religieuze praktijken. Ook het christendom kent ze. Samen zingen is religie. Dopen is religie. Avondmaal is religie. Je handen omhoog doen is religie. Het zijn allemaal religieuze handelingen. Niets mis mee. Elke religie kent dat. Maar wat de Bijbel zo duidelijk maakt, is dat dat allemaal niets betekent als je geen relatie hebt met Jezus Christus. Als je geen persoonlijke relatie hebt, dan zijn al die handelingen, die hebben geen zin. Het wordt pas levend, het avondmaal vieren, de doop, zingen, preken luisteren, dat wordt levend als je Jezus kent. Als persoonlijke Heer van jouw leven. En dat prediken wij hier. Leer Jezus kennen. Leer wie Hij is. Ik wil met jullie lezen 1 Thessalonicenzen 1 vers 1. Heet Thessaloniki, nog steeds een stad in Griekenland. Grote stad. En dat is dit is een brief van Paulus aan de gemeente van toen. Dus dit is 2000 jaar geleden geschreven. Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden. En gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt. Hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. Onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe geworden. Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaïe verspreid. Uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarvoor niets te vertellen. Iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren, om hem, de levende en ware God, te dienen en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel, Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van de komende oordeel. Tot zover. Nou, het woord dat gebruikt wordt om een religie aan te hangen is bekering. Dat wordt niet alleen voor het christendom gebruikt. Bekering. Daar zit het woord omkeren in. Naartoe keren. En het is een heel eenvoudige feit, fysiek gezien, als jij je ergens naar keert, dat je je tegelijkertijd ook afkeert van iets anders. En dat is, zo gaat het met, als jij in Jezus gelooft, als jij kiest voor God, dan kies je automatisch tegen de andere wegen die er zijn in het leven. Dus bekering is niet alleen ergens naartoe keren, het is ook afkeren van je oude wegen. En dat is, als je dat fysiek ziet, op een weg, je bewandelt een weg en zegt, dit is de weg die ik bewandel, dit is de weg van mijn leven. En je komt tot een conclusie van, dit is niet de juiste weg. En je keert je om en je zegt, die weg ga ik niet meer bewandelen, nu ga ik deze weg bewandelen. Nou, dat is heel duidelijk. Je kan dat niet tegelijkertijd doen. Heel duidelijk. En zo is bekering ook, als je Jezus Christus navolgt, dan volg je Jezus Christus na. En dan is het niet meer de oude weg, het is een nieuwe weg. Met ons hart is het een beetje tricky, want ons hart is soms verscheurd. En dan keren we en dan weten we, ik kies deze weg. En dan willen wij toch ergens in ons oude wegen en trekt die andere weg ook nog af en toe. En dat is af en toe een strijd. En God vertelt ons, maakt ons duidelijk dat wij daar heel duidelijke keuzes voor moeten maken. Als je voor Jezus kiest, moet je echt helemaal voor hem kiezen. Dus Paulus maakt heel duidelijk dat het niet alleen een omkeren na is. Dus bekering in Jezus geloof is niet alleen een omkeren naar, maar het is ook een afkeren van de afgoden. Afkeren van de oude weg. Je keert je oude leven de rug toe. Dus bekering is niet alleen maar erbij, maar het is ook eraf. Je trekt de oude mantel af en je krijgt de nieuwe mantel aan. Tijdens de doop leg je je oude leven af en je ontvangt een nieuw leven. Daarom ook die beweging. We dopen de mensen en dan is het alsof ze hun niet alsof, ze leggen hun oude geestelijke leven af en dan staan ze op in een nieuwe leven. Soms moet je ook letterlijk iets weggooien als je je bekeert, als je tot geloof komt, als je tot geloof in Jezus Christus komt. We lezen dat in de Nieuwe Testament, dat mensen hun dingen die niet meer pasten bij het geloof, wegdeden. Occulte boeken, beeldjes, amuletten, weg ermee, zeiden de apostelen. Want dat houdt je tegen om die nieuwe weg radicaal goed te volgen. Maar je doet ook dingen weg die niet meer bij het leven met Jezus hoort. Je gedrag wordt anders en je gedachte wordt anders. Je gaat je anders gedragen en je gaat ook anders denken. Dan heb ik ook hier Efeze 4 vers 17, heb ik drie versen van lezen. Dat was de preek van 2 weken geleden. Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God. Omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. En dan vers 20. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dus een radicale omwenteling als jij Jezus gaat volgen. Bekering heeft te maken met een verandering van jouw levensweg. Vroeger wandel jij jouw eigen weg of de weg van Boeddha, islam, ideologieën. Dat was jouw weg die jij volgde. En dan kom je tot een punt waar je zegt, nee, dit is niet de weg die ik meer wil volgen. En dan moet je met jouw hart en met jouw verstand, dat zegt de Bijbel, vindt dat heel belangrijk. Je maakt een hartskeuze en een verstandelijke keuze. En je zegt, nee, ik wil Jezus Christus navolgen. En dat besluit je en dan zegt Romeinen 10 vers 13, wie met zijn mond belijdt en met zijn hart gelooft in Jezus Christus, die is gered. Die maakt die omkeer. Vanaf dat moment wandel je niet meer jouw eigen weg, maar die nieuwe weg, de weg van Jezus Christus. Nou, onze dopelingen hebben allen een verschillende achtergrond. Dat is prachtig. Verschillende leeftijd, verschillende achtergrond. Maar wat ze in gemeen hebben, is dat ze gekozen hebben voor Jezus Christus. Ze hebben gekozen om hem heer te maken van hun leven. Zij geloven in Jezus en dat is bekering. Zij hebben die bekering meegemaakt. En dat is de enige voorwaarde die de doop stelt. Als iemand zich laat dopen, hoeft hij niet allemaal regels uit zijn hoofd te leren. Hij hoeft het Nieuw Testament niet uit zijn hoofd te leren. Hij moet niet theologie of wat dan ook uit zijn hoofd leren. Je moet geloven in Jezus Christus. De doop hoort eigenlijk bij het begin van je wandel met Jezus. Daarna komt er groei. Je groeit in de relatie met Jezus. Je groeit in jouw geestelijke wandel. Maar de doop, de voorwaarde voor de doop, is eigenlijk heel eenvoudig. Het is geloven in Jezus Christus. Nou, vanochtend wil ik vooral de dopelingen bemoedigen om te volharden in die weg die ze gekozen hebben. Die levensweg, de weg van Jezus Christus, wandel die, bewandel die. Onze westerse maatschappij kun je heel goed samenvatten in het liedje van Queen, I want it all, I want it now. Kennen jullie dat nog? Want jullie zijn allemaal veel te jong. I want it all, I want it now. En dat zegt een beetje hoe heel veel mensen leven vandaag de dag. Ik wil alles en ik wil het nu. En zoals een peuter die schreeuwt, ik wil een ijsje, ik wil nu een ijsje. En papa en mama rennen naar de winkel toe of rennen naar de friet om zo snel als mogelijk de behoeftes van de peuter te bevredigen. Want als dat niet gebeurt, bam, is het een grote chaos. En de kinderen En de ouders willen rust in het huis, dus geef dat kind nou lekker maar, dan hebben wij tenminste een beetje rust. Maar wat ik zo zie om ons heen, is dat heel veel ouders hun kinderen niet meer opvoeden. Ze willen gewoon hun rust en daardoor geven ze gewoon wat het kind wil en schreeuwt. En dus kom je tot een levensstijl van ik wil alles en het komt mij ook toe en ik wil het ook nu hebben. En zo heb je de millennials en de Gen Z generatie, die ook zo grotendeels is opgegroeid. Schreeuw en het zal je gegeven worden. En als je het niet krijgt, ja, dan ben je het slachtoffer. Je geeft iedereen anders de schuld en je voelt je heel erg zielig. En iedereen heeft je allemaal dingen aangedaan. Goed, misschien overdrijf ik een beetje, misschien is het een beetje gechasseerd. Natuurlijk niet iedereen, maar we zien het wel dat dit de tendens is om ons heen. Dat mensen alles nu willen hebben. Het moet nu gebeuren en ze willen alles hebben. Ik wil iets, wat ik heel apart vind, is dat het ook, als mensen iets willen weten vandaag de dag. Vroeger moest je daarvoor naar de bibliotheek gaan, uitgebreid onderzoek doen. Barendzussen, wij familie zijn een discussiefamilie en iedereen wil gelijk hebben. En dat vindt mijn vrouw heel irritant. En vroeger moest je dat dan helemaal uit gaan zoeken. Nou, wat is de afstand van de maan en de aarde of wat dan ook, allemaal, wat voor vraag dan ook. Ja, dat kon je niet zomaar snel opzoeken. Je moest naar de bibliotheek gaan, je moest een encyclopedie opzoeken. Men ging vroeger naar een raad van een wijze man, een wijze vrouw. En je vroeg om raad. Vandaag hoeft het allemaal niet meer. Je pakt je mobieltje. Siri, hoe ver is de afstand naar de maan? En Siri gaat je dat vertellen. Instant gratification. Meteen worden je verlangens bevredigd. I want it now. Ik kan niet wachten. Maar wat ontbreekt in dit alles, is het proces waar wij best wel van genoten hebben. Om iets uit te zoeken. Het onderzoeken. En ook wat het gevaar is met internet en YouTube en Siri. Dat jij zelf ook kan kiezen welk antwoord het beste bij jou past. In plaats van objectief naar de zaak te kijken. Men wil meteen verzadigd worden. Men wil meteen iets kopen, niet sparen. Men wil niet wachten met seks voor het huwelijk. Het moet allemaal nu. Daardoor geen discipline, geen volharding, geen geduld. I want it all. I want it now. Waarom? Omdat men maar één keer leeft. Zo kijkt men daar in de wereld naar. Wat anders als je de Bijbel leest? Hoe anders als je de Bijbel leest? Bijna vreemd wat daar staat. Daar is het juist degene die wacht. Die geduldig is, die volhardt. Die is gezegend. Die ontvangt liefde. Die ontvangt kracht. Die ontwikkelt discipline in zijn leven. Die krijgt juist het beste deel. Degene die op God vertrouwen, zegt de Bijbel. Die op God wachten, die vernieuwen hun kracht. Of diegene wordt overspoeld met liefde en genade. En dat is wat God geeft voor degene die op hem vertrouwen. Degene die geduldig zijn, die willen wachten op de mooie dingen van de Heer. En dat is niet altijd hier. En dat is niet altijd nu. God zegt van, ik heb iets voor je, maar ben jij bereid ook te wachten? Ben je ook bereid om geduldig te zijn? Als christen kan je dus niet alles nu hebben. En je kunt zeker niet alles hebben. Dat is op korte termijn even slikken, misschien niet leuk nieuws. Maar op lange termijn is dat een grote zegen. Je ontwikkelt karakter. Discipline. En je wordt geen egoïst. Je wordt een persoon die in staat is om lief te hebben en om liefde te ontvangen. Want je hebt geleerd om geduldig te zijn, om te wachten, om de anderen te respecteren, om een nee te respecteren, om een ook van je ouders, van je vriendin, van wie dan ook, van je baas. Je hebt geleerd van oké, dan wacht ik. En dat is zo goed voor ons karakter, om sterk te worden, om gedisciplineerd te worden. Jezus zegt het zo, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alles andere zal gegeven worden. Staat in Matthäus 6 vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God. Wat men het belangrijkste vindt, staat altijd op de eerste plaats in jouw leven. En daar geef je de meeste aandacht aan. Nou, hoe kom jij erachter wat jij het belangrijkste vindt? Hè? Sommige mensen weten dat meteen. Voor anderen moeten ze daar eerst even een onderzoek voor plegen. Hoe kom je erachter wat jij het belangrijkste vindt? Nou, heel makkelijk. Waar gaat je meeste tijd in zitten? Waar geef je de meeste aandacht aan? Waar maak je je meeste zorgen over? En waar besteed je je geld het meeste aan? Nou, kijk, en zo kom je erachter wat jij het belangrijkste vindt. Ik wil jullie uitdagen, de dopelingen vanochtend en ons allemaal. Zet God op de eerste plaats van je leven. Zoek eerst het koninkrijk van God. Want dan komen die andere dingen, die komen vanzelf. Als jij je prioriteiten in orde hebt. Als Jezus op de eerste plaats in jouw leven is. Dan komen die andere dingen ook. God is een jaloerse God. Hij wil de nummer 1 in jouw leven zijn. Jezus zegt, als je mij op de eerste plaats van je leven zet, zal je nooit iets tekort komen. In het leven van een christen hoort dus Jezus op de nummer 1 te zijn. Jezus zei, je kunt geen twee heren dienen. Of het is mij, of het is iemand anders. Het is of. Het kan niet alle twee. Jezus zegt ook, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid, ik ben het leven. Er is naast Jezus geen tweede weg naar het paradijs. Naast Jezus geen tweede weg naar de hemel. Hij is de enige weg. Geen andere filosofie, geen andere religie brengt redding behalve Jezus Christus. Er is ook naast Jezus geen andere waarheid. Er is maar één ultieme waarheid die naar de Vader leidt. En er is maar één echt leven. Er is maar één leven, dat is het leven, het eeuwige leven dat Jezus Christus aanbiedt. Dat is het echte leven. En Jezus Christus kennen is eeuwig leven. Jezus en zijn gemeente is niet iets wat je erbij doet, ernaast doet. Je hebt een drukke agenda en daar hoort ook nog, oh ja, ik geloof ook nog. Je hebt je voetbalclub, je go-club, je hebt je werk, je gezin, allemaal druk. En oh ja, ook nog de kerk en de kerk in mijn geloof. Zo werkt dat met Jezus niet. Je geloof in Jezus Christus is alomvattend. Overal waar je naartoe gaat, ben jij een kind van God. Je bent een aanbidder. Je bent een licht. Je maakt deel uit van de familie van Jezus Christus. Dat ben je in jouw familie. Dat ben je in de voetbalvereniging. Dat ben je overal waar je naartoe gaat. Dus het is niet iets. Jezus is niet iets erbij. Jezus is jouw Heer. Dat komt bovenaan te staan in jouw geloofswandel. En als je naar Jezus toe gaat en zegt, ik hou van je, ik hou van u, maar I want it all. Ik wil u en nog andere dingen. Dan zegt Jezus, zo werkt dat niet. Je moet mij op de eerste plaats zetten. Je dient mij en dan zal ik jou de rest geven. Als het om aanbidding gaat, is Jezus exclusief. Hij zegt, ik wil de enige zijn die aanbeden wordt. Er kan maar één iemand op de troon van je hart zitten. Zit jij op die troon? Of zit geld op die troon? Je carrière, misschien een andere godsdienst, misschien je partner? Of zit Jezus Christus op de troon van jouw leven? En het eerste gebod van de 10 geboden is, ik ben de Heer uw God, je zult geen andere goden naast mij hebben. Kunnen niet andere goden naast Jezus op de troon zitten. Hij zit daar alleen in jouw leven, zo hoort dat. Er is geen plaats naast Jezus. In het Oude Testament is dat heel interessant. Dan lees je dat de Israëlieten zich niet gehouden hadden aan dat eerste gebod. Ze gingen andere afgoden dienen. Andere afgoden aanbidden. De gevolgen daarvan was dat ze hun land kwijtraakten, hun stad kwijtraakten, hun tempel. Ze aanbaden kleine of grote afgodsbeeldjes van de Canaanieten. En die waren gemaakt uit goud, zilver, edele stenen, uit hout. Beeldjes gemaakt door mensenhanden, zeggen de profeten. En de profeten hebben Micha, Jesaja, die zegt, die beeldjes zijn gemaakt door mensenhanden en jullie aanbidden ze. En hier heb jullie de levende God die gezegd heeft, ik wil jullie zegenen. Waarom zijn jullie van hem afgeweken? De schepper God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die had dat verboden. Je mag, luister Israël, de Heer jullie God is de enige, aanbid geen andere goden naast mij. En wat het aparte is, dat die die afgodsbeeldjes van de Israëlieten, die ze gingen aanbidden, dat de voornaamste daarvan was de Canaanitische god Baal. Baal. En het woord Baal betekent echtgenoot of husband, een mannelijke echtgenoot. Heel apart. Dus, en God nam dat heel persoonlijk. Toen ze die Baal-beeldjes gingen aanbidden, dat ze gingen knielen daarvoor. In het Oude Testament zegt God dat hij de echtgenoot is. De bruidegom is. En Israël was de bruid. Maar wat deed de bruid? Ze ging flirten met andere mannen, met andere Baals. Dus ze ging vreemd. De Israëlieten aanbaden afgodsbeelden en dat noemt de Bijbel geestelijke overspel. Een vrouw heeft maar één man en een man heeft maar één vrouw. En een christen kan maar één God dienen en dat is Jezus Christus. 2 Korintiërs 11 vers 2, staat hier ook achter mij. Daar staat, ik waak over u, Paulus zegt dat, ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus. En ik wil u als een kuise bruid aan hem geven. Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. U hebt er immers geen bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan. Of dat u een andere geest of een andere evangelie ontvangen dan u ontvangen hebt. De gemeente is de bruid van Jezus Christus. Dat zegt Paulus, ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Jezus Christus. Jezus vraagt aan ons zuivere toewijding. Wat is zuivere toewijding? Dat is dat er niemand naast Jezus komt te staan. Jezus is Heer en niemand anders naast hem. En daarom moeten we puur in gedachten zijn en puur in ons handelen. Hoe ziet dat in de praktijk uit in het leven van een christen? Jezus navolgen wordt het doel van jouw leven. Dat wordt jouw doel. Je houdt van Jezus met je hart, met je ziel, met je verstand, als een bruid van haar bruidegom. En je leest de Bijbel om Jezus beter te leren kennen. Je bidt tot God. Je aanbidt hem alleen. En als je belangrijke beslissing moet nemen, dan ga je God eerst vragen daarover. Zeg, God, ik moet dit en dit doen. Wat vindt u? Geef mij vrede in mijn hart. Geef me richting. Ik wil doen wat u zegt. Je laat God toe in alle aspecten van jouw leven. In je gezin, in je carrière, in je huwelijk, in je vrije tijd. God is er altijd voor jou. Hij wil deel uitmaken van jouw leven. Nou, 2000 jaar geleden predikte Paulus het evangelie in het Middellandse zeegebied. De Grieken die waren polytheïstisch, ze geloofden in meerdere goden. En Paulus ging rond en verkondigde het evangelie van de levende God. En Paulus verkondigde Jezus Christus. En dan lezen we in Handelingen 19 vers 17. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval. Dat hen met diep ontzag vervulde. Alle prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. Ik begon te vertellen aan het begin van mijn preek dat als je ergens naartoe keert, je tegelijkertijd ook ergens van afkeert. Er is geen bekering zonder afkeren. Geen bekering zonder omkeren. Als je bij Verkade gewerkt hebt en je neemt ontslag en je zegt ik ga nu bij Ahold werken, dan kan je niet terugkomen naar Verkade met jouw pasje, kom je niet meer naar binnen. En tegelijkertijd als je dan nu bij Ahold werkt, dan kan je niet met je oude kleding van Verkade binnenkomen. Dan heb je een andere soort kleren, een andere badge, een andere pasje. En zo is dat ook met het christelijke geloof. Je zag daar in Efeze hoe hoe mensen heel radicaal dure dingen wegdeden. Boeken ter waarde van heel veel zilver, wat heel veel zilver waard was. Maar ze begrepen, dit hoort niet meer bij mijn leven. Dit kan ik niet in mijn huis hebben. Dit moet ik wegdoen. En ze verbranden het in het openbaar. En zo, zo is ook de doop een openbare belijdenis naar de mensen toe. We doen dat niet in het geheim. De doop is iets openbaars. En de doopeling zegt van, ik, van nu af aan, wil ik Jezus navolgen. Hij wordt mijn nummer 1 in mijn leven. Ik doe het uit vrije keuze. Niemand dwingt mij daartoe. Deze 4 doopelingen, die doen het allemaal omdat zij zelf Jezus willen navolgen. En daarbij hoort ook afleggen, omkeren, het oude achter je laten. Amen. Amen. Ik wil gaan bidden. En dan vraag ik ook om het team kan naar voren komen, het muziekteam. En dan gaan we ons voorbereiden op de doop. Ik wil nog met jullie bidden. Blijf nog even, het team kan naar voren komen. Jullie mogen nog even zitten blijven. Halleluja. Vader God, ik dank u voor uw liefde. Ik dank u voor uw genade. Ik dank u voor uw uitgestrekte hand. Heer, u bent hier aanwezig. Heer, ik dank u dat u tot ons spreekt, Vader. Heer, wilt u onze harten aanraken deze ochtend, Vader. Ik bid u, Heer, dat u de doopeling ook voorbereidt, Heer, voor dit bijzondere moment. Heer, u bent hier. Heer, u regeert. Heer, wilt u dit moment ook zegenen in Jezus' naam. Amen.